titel van vandaag is, dat is uitgesloten. De afgelopen keer had JP het over Jefta en de strijd tegen de Ammonieten. De Ammonieten, de eeuwige tegenstanders van Israël, die was altijd tegen elkaar aan het vechten. Afstammelingen van Ben Ammi, daar komt Ammonieten van, Ben Ammi. De zoon van de jongste dochter van Lot. Zij had Lot dronken gevoerd en is vervolgens met haar vader naar bed geweest. En Ben Ammi, die werd dus geboren vanuit incest van Lot met zijn eigen dochter. Dus eigenlijk maakte Lot zijn eigen kleinzoon. Terwijl het de oom is van zijn dochter en tevens de zoon van Lot. Kan het nog ingewikkelder? Jazeker. Misschien zelfs wel in deze gemeente. Maar ik hoorde een keer een filmpje op social media. Een man, laten we hem Kees noemen, trouwde met een vrouw die al een volwassen dochter had. Zijn stiefdochter dus. Maar de vader van Kees werd verliefd op die stiefdochter en trouwde met haar. Toen werd de stiefdochter van Kees dus ook zijn stiefmoeder. Ja? Maar Kees kreeg ook een zoon. En dat werd dus de zwager van zijn vader, omdat het de halfbroer is van zijn stiefdochter die met zijn vader is getrouwd. En aangezien de zoon van Kees de broer is van zijn stiefmoeder, werd dat dus ook zijn oom. Ja? Volg je het nog? Ik niet. Maar zijn vader en zijn vrouw kregen ook een zoon. Dat werd dus de broer van Kees, maar dat was ook zijn kleinkind, want dat was de zoon van zijn stiefdochter. En dat maakte de vrouw van Kees tot zijn oma, omdat ze de moeder is van zijn stiefmoeder. Dus is Kees eigenlijk het kleinkind van zijn eigen vrouw. En omdat Kees dus getrouwd is met zijn eigen oma, is hij niet alleen de echtgenoot van de kleinzoon van zijn eigen vrouw, maar is Kees ook nog eens zijn eigen opa. Zo kan het dus zijn. Maar goed, de Ammonieten waren dus de afstammelingen van Ben Ammi, het volk wat streed tegen Israël, waar JP het over had, met Jefta. En dat triggerde mij om vandaag daarop door te gaan. JP zei dat hij daar de volgende week op doorgaat. Maar ik ben eerder aan de beurt, dus. Dus ik ben benieuwd waar JP het over gaat hebben. Nee hoor, ik ga het hebben over, niet over de zoon van de jongste dochter. Dat is uitgesloten. Want daar gaat hij het over hebben. Maar over de zoon van de oudste dochter. Namelijk Moab. Moab. Dus JP kan opgelucht ademhalen. Je kan het gewoon volgende week verder gaan. Moab, dus ook een kleinzoon van Lot. En ook een eeuwige vijand van Israël. We strijden altijd tegen elkaar. Alleen het gaat nu niet over de strijd tegen de Moabieten. Afstammelingen van Moab. Maar over de strijd in een Moabitische. JP had het over. Ik ga het hebben over. Oftewel, Rut. En Moabitische. Dat triggerde mij verleden keer. Rut is een prachtig verhaal binnen een hele moeilijke context. Maar met een God die daar doorheen breekt en die zijn genade en goedheid laat tonen door het verhaal heen. Dus we beginnen in Rut 1, vers 1 en 2 te lezen. En er staat, in de tijd dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Eigenlijk begint het verhaal tragisch. Er is een hongersnood in het land. Ze vertrekken uit Bethlehem vanwege de honger. Bethlehem heette Bethlehem omdat het het huis van brood is. Er waren meerdere huizen van brood, meerdere Bethlehems. Uiteindelijk is Bethlehem het Bethlehem geworden. Maar Bethlehem is gewoon het huis van brood omdat er brood beschikbaar was. Daar werd brood gemaakt. En juist op de plek waar je dus geen honger zou moeten hebben, omdat er brood gemaakt wordt, is er honger. Eigenlijk een ironisch begin. En om die reden vertrekken ze dus vanuit Bethlehem naar Moab, omdat daar wel te vinden is wat in Bethlehem niet te vinden was. Naar Moab, of all places zou je kunnen zeggen, want Moab ligt namelijk aan de andere kant van de Dode Zee, zeg maar het huidige Jordanië. Of dat nou zo'n goede keuze is om daar naartoe te gaan, is natuurlijk zeer de vraag. Van het huis van brood, wat de naam Bethlehem betekent, naar de zee van dood. Tevens een andere cultuur, andere gewoontes, andere goden, ander eten. Bovendien is het de aartsvijand van Israël. En toch trekken ze daar naartoe, omdat daar te vinden is wat in Bethlehem niet te vinden zou zijn. Op zoek naar wat je nodig hebt. En ik denk ook in christelijk Nederland, waar je, voor zover je daar nog van kan spreken, van christelijk Nederland, want vaak is dat niet meer het geval. De gemeente, de kerk, zou het huis van brood moeten zijn. Jezus, geboren in Bethlehem, die zegt op een gegeven moment tegen de menigte die hem volgt: niet Mozes heeft dit brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft het ware brood uit de hemel. Ik ben het brood des levens, zegt hij. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. Dus juist op de plek waar je geestelijk nooit honger zou moeten hebben, de gemeente, het geestelijk Bethlehem, het huis van God, het huis van brood, is vaak ook vandaag de dag een tekort aan voedsel. Mensen haken af en gaan naar Moab, de wereld. Ik heb het een paar weken geleden nog gehad over hoe de kerk vandaag de dag ontkerstend leegloopt. Nou, kijk om je heen. In de kerk wordt niet meer gevonden wat ze nodig hebben. Het leven van brood is er niet meer. Jongen vinden er geen erkenning, geen herkenning. Geen geestelijk leven. Het leven is eruit. En ze zoeken iets anders. En het gaan zoeken aan de andere kant van de Dode Zee. Op zoek naar in de wereld naar wat ze wel willen vinden. Of er gebeurt het tegenovergestelde, dat de kerk de wereld binnenhaalt om de mensen maar binnen te halen en om hun tegemoet te komen wat men denkt te moeten vinden. En Jezus staat niet meer centraal, het brood des levens niet meer, maar de behoefte van de mens. En innerlijke honger blijft, want hij is het levende brood. Maar als er geen brood meer te vinden is in het huis van brood, als er geen leven is, als er geen groei meer is, als er geen brood meer is om tot je te nemen, zeg maar in het termen van brood, als er geen deeg meer is wat rijst, wat groeit, dan moet je de ingrediënten veranderen. Want als Jezus aanwezig is, als Jezus wordt gezocht, als hij wordt geproefd, als je daarmee wordt gevuld, dan kan er geen honger zijn. Dan heb je geen noodzaak om naar Moab te gaan, die andere kant van de Dode Zee. Maar dan wil je blijven in het Bethlehem, want daar is brood, daar is leven. Laten wij als gemeente altijd dat brood van leven aanwezig laten zijn. Laten we zien dat God leeft, dat Jezus leeft in ons, door ons heen. En ook naar de jongeren, ook naar de mensen om ons heen. Door gewoon, nou eigenlijk waar Gerard het vorige week over had, door tijd te nemen om van het brood te eten, om dat brood te zoeken, om ons daarmee te vullen. Laat ons blijven vullen met dat woord van God en dat levende woord en levende brood uitdelen, om geen inwoners te gaan worden van Moab, aan die andere kant van de Dode Zee. Het trieste van Moab is namelijk wat er over Moab geschreven staat in de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. Want er staat over Moab in Deuteronomium 23... een Ammoniet of Moabiet, precies de twee waar wij het over hebben gehad en nu hebben, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid, dus niet alleen maar tien, tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Heere komen. U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken al uw dagen tot in eeuwigheid. Nou, dan heb je een Moabiet. Die mochten dus tot in eeuwigheid geen deel uitmaken van het volk. Ze mochten hun zelfs geen goed doen. Ze mochten zelfs geen vrede toewensen. En dat principe leefde altijd voort in het volk van Israël. Zelfs vele jaren later, als het volk vanuit ballingschap teruggaat naar het land en het weer gaat opbouwen, de tempel gaat opbouwen, de muren gaat opbouwen onder Esra en Nehemia, dan leest Esra voor uit de Torah. En welk gedeelte pakt hij? om mensen weer te verenigen, zeg maar. Om mensen verenigen door een gezamenlijke vijand te hebben, een gezamenlijk doel. En welk gedeelte pakt hij? Nehemia 13. Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen. Dus dat gedeelte haalt hij uit de Torah. Het gebeurde toen ze de wet hoorden dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël. En Nehemia voegt er nog even wat aan toe. Die zegt in Nehemia 13, ik maakte hun daarover verwijten, ik vervloekte hun, sommige mannen sloeg ik trok de haar uit hun hoofd en ik bezwoer hun bij God, waagert niet je dochters aan hun zonen tot vrouw te geven, of een van hun dochters van je zonen, of voor jezelf tot vrouw te nemen. Nou, dat mocht je dus doen met de Moabiet. Je mag ze vervloeken, slaan, haar uit de kop trekken, want ja, dit, vooral niet mee trouwen. En Esra die voegt ook nog eens een keer de consequentie aan toe. Die pakt dat ook nog eens een keertje op en die noemt een heel aantal mannen die zich verenigd hebben met vrouwen van een vreemd volk, waaronder de Moabieten. En die moesten allemaal hun vrouwen en hun kinderen wegsturen. En er werd een hele lijst opgesteld en die lijst staat dus in het boek van Esra. En die hele lijst met namen, over de 100 gezinnen worden daar genoemd. En die moesten hun gezin wegsturen. Het boek Esra eindigt in hoofdstuk 10 met opsomming van al die namen. Meer dan 100 gezinnen op die lijst. Moet je je indenken wat een verdriet dat geeft. Wat een verdeeldheid, wat een angst, een onzekerheid en... Ongelooflijk, dat, ik weet niet of je die serie hebt gezien van de Joodse Raad. Ook over de Tweede Wereldoorlog, waarin de Joodse Raad op een gegeven moment ook een lijst moet opstellen van namen van Joden die weggestuurd worden naar de kampen, wat ze toen nog niet wisten. Maar ook gezinnen worden uit elkaar gerukt, gezinnen worden gescheiden, vrouwen worden weggehaald, mannen worden weggehaald, kinderen worden weggehaald. En men wist niet hoe de toekomst eruit ging zien. Nou, ook bij dit volk van Israël moesten die vrouwen terug naar het land waar ze vandaan gekomen zouden zijn, als ze er al ooit hadden gewoond. Want ze mochten geen deel worden van Gods volk. En dat was gebaseerd op Gods woord. Gebaseerd op Gods woord scheuren ze families uit elkaar, kinderen uit elkaar, vrouwen weg, mannen blijven alleen achter. Vrouwen met onzekerheid, want een vrouw alleen heeft geen toekomst in die volken. Wat een schade, wat een schande. Gebaseerd op Gods woord. En ook nu denken we nog steeds dat we op Gods woord, vanuit Gods woord, mensen schade mogen toebrengen. Dat we kunnen zeggen van, ja, je hoort er niet bij, dat doe je verkeerd, dat doe je verkeerd. Doordat we denken dat God het zo heeft bedoeld. En hier hebben we een God, we hebben geen God van schade of schande, we hebben een God van genade. En dat komt helemaal tot uiting in het boek Rut. Wat lezen we in het verhaal van Rut als we verder gaan in... Vers 3 tot 5. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi. En ze bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Ze trouwden een Moabitische vrouw. Hoe haal je het in je hoofd? Ze trouwden een vrouw waarmee je juist volgens Deuteronomium geen inmenging mag hebben. Die vrouwen die mochten helemaal geen deel worden. Wat mag je ermee doen? Je mag ze gewoon slaan, haren eruit trekken, noem maar op. Maar goed, ze blijven toch nog een jaar of 10 getrouwd daar in Moab. En vervolgens sterven ook hun echtgenoten, Mahlon en Chilion. En ga nou niet zeggen van, zie je, God straft onmiddellijk. Nee, God is niet een God die zondaars de dood injaagt. Hij is een God van leven, hij is het brood des levens. Zoals Jezus zelf zegt, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat zij leven en overvloed hebben. Eigenlijk, als je de namen ziet van Mahlon en Chilion, kan je eigenlijk al weten dat dat namen zijn die er misschien ingestopt zijn om aan te geven hoe ze gestorven zijn. Want Mahlon betekent ziek. Chilion betekent vernietiging. Zwak. En ik kan me niet voorstellen dat als je kind geboren wordt en je denkt, hoe zullen we hem nou eens noemen? Nou, we noemen hem ziek. En die andere noemen we vernietiging. Ik denk dat dat de manier is waarop ze zijn gestorven. De een is waarschijnlijk ziek geworden, aan de ziekte overleden. De ander is misschien onder een instortend huis of zo gekomen. Maar dat is inleg van mijn kant. In ieder geval blijft Naomi achter met haar twee schoondochters, Orpa en Rut. Maar dan krijgt ze te horen, er is weer brood in Bethlehem. En ze neemt voor om terug te gaan. Maar voor die twee Moabitische vrouwen is dat eigenlijk geen goed plan. Want die mogen geen deel zijn van het volk. Ze zullen worden gehaat, ze zullen met de nek worden aangekeken, ze zullen niet worden opgenomen, ze zullen nooit in de synagoge mogen komen, ze zullen laat staan in de tempel, ze zouden worden uitgespuugd. Misschien dat daar een naam Rut vandaan komt. Weet ik niet. Dus Naomi doet er alles aan om die dochter, schoondochter, te overtuigen van, joh, ga alsjeblieft terug naar je eigen familie, daar kan je misschien een man trouwen, want ik ben veel te oud om kinderen te krijgen, dat jullie daarmee gaan trouwen, dus ga terug. En dan heb je in ieder geval nog een beetje zekerheid, dan kan je weer een ander vinden, kan je je leven weer op gaan bouwen. Maar daar is geen toekomst voor jullie in Israël, want jullie mogen niet onder het volk komen. Tegen die achtergrond moeten we Rut lezen. Rut die minimaal 6 keer in het boek de Moabitische wordt genoemd. Rut de Moabitische. Weet je, ze is er wel een Moabitische. Is hij Moabitische? Ja, ze is een Moabitische. Ja, een Moabitische. Alsof echt erop wordt gedrukt van, je weet toch wel met wie je te maken hebt. Het is een vrouw uit Moab waarmee je niet mag vermengen. Ze is een Moabitische. Goh. Een vrouw die daar niet thuis hoort, die geen goeds aangedaan zal worden. En na veel aandringen gaat Orpa dan ook terug. Haar naam betekent trouwens ook de achterkant van je nek. Ze draait zich om en gaat terug naar haar land. En dat is waarschijnlijk de meest logische beslissing die zij kan nemen. Want daar heeft ze in ieder geval nog een beetje zekerheid. Kan ze in ieder geval nog een leven opbouwen. En ze wil een ander trouwen. Maar Rut beslist anders. Rut doet wat je nooit zou doen eigenlijk. Ze doet het onlogische. En van Rut lezen we dat geweldig poëtische gedeelte in Rut 1 vers 16. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En dit zijn hele diepgaande woorden voor Rut. Dit zijn eigenlijk woorden dat Rut laat heel haar huis achter, heel haar, alles wat ze had, en kiest voor die God. Dit is waarvan wij nu zouden zeggen van, ze kiest voor Jezus. Ze laat het oude achter en ze gaat een nieuw leven beginnen. Niet door een gebed op te zeggen, niet door naar voren te komen bij een oproep, maar door een radicale keuze te maken om haar leven, oude leven, achter te laten, de rug toe te keren en het risico aan te gaan in het nieuwe land. Ondanks het risico dat ze loopt, ik ga mee. Uw God is mijn God. En we zien later in het verhaal hoe dat Gods zegen met zich meedraagt en een geweldige vrucht draagt en hoe God daarin doorwerkt. Stef Bos heeft het als vertaald, ook een lied, ik denk dat ik het wel eens heb laten horen, maar ik vind het een heel mooi lied. Dus ik wou een stukje daarvan laten horen ook nu, hoe hij dit vertaalt.
Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd, aan terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet, die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet, ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst en jouw hart. Is mijn hart. Mijn hart.
Ja, wat een geweldig voorbeeld, ook voor ons uiteindelijk, dat een vrouw kiest voor de God van Naomi. Wat zal Naomi een voorbeeld zijn geweest voor wie zij is en wie haar God is. Dat ze zo bewust kiest voor de God van Israël, het oude achterlaat en gaan wat voor haar ligt. Stappen in geloof durft te nemen naar die God. Mogen wij zo dat levende brood zijn dat ook andere mensen zeggen van, wauw, wat jij hebt, dat wil ik ook. Waar jij heen gaat, ga ik. Jouw God wil ik ook. Geweldig voorbeeld. En zo gaan Naomi en Rut naar Bethlehem. En aangekomen in Judea komen we alles behalve haat en verwerping tegen. Het wordt een liefdesverhaal. Zonder enig kwaad en juist heel veel goeds. U kent het verhaal wellicht en ze ontmoet Boaz, familie van haar overleden echtgenoot Elimelech. En om een kort verhaal nog veel korter te maken, uiteindelijk trouwt hij met haar. Maar als hij haar voor het eerst ontmoet, dan is het alsof Rut er in Rut, bijna 1000 jaar na Abraham, een nieuwe generatie Abraham in geloof opstaat. Want het lijkt alsof de schrijver van het boek Rut ons Abraham in herinnering brengt. Wat hij heeft gedaan en wat Rut hier gaat doen. Hoe hij een vader was van de volken en hoe zij een moeder wordt van de volken. Van Abraham staat namelijk geschreven in Genesis 12. Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit uw huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En Boaz, die zegt tegen Rut, u hebt uw vader en uw moeder en uw geboorteland verlaten. U bent naar een volk gegaan dat u niet voorheen niet kende. Het echoot bijna de woorden van Abraham in bij Rut. Abraham, de vader van een groot volk. En Rut, de moeder van een groot volk. Beide heidenen uit een land vertrokken, op weg naar een land dat ze niet kennen, vanuit geloof in die God. Abraham, de vader van de lijn uit Isaac en Jacob, Israël. En Rut, de Moabitische, de moeder uit de lijn van koning David en uiteindelijk Jezus. Ongelooflijk. Matthäus 1 begint daar direct zijn evangelie mee. Met 42 generaties op te noemen. Van Abraham tot en met Jezus. En in die generaties, wat normaal gesproken alleen maar via mannen loopt, want via de man komt de erfenis bij het gezin en blijft alles in hun bezit. En die generatie worden er 5 vrouwen genoemd. 5 vrouwen. Waaronder een heidense prostituee. Nou, die wil je eigenlijk niet in je geslachtlijn hebben. Een andere vrouw die ook incest pleegde met haar schoonvader. Een vrouw die werd misbruikt. Bathsheba. En ook Rut, de Moabitische. Een heidense vrouw die uitgesloten had moeten zijn van het volk van Israël, wordt de voormoeder van Jezus. Het is alsof God hier zegt, jullie denken dat ik een God ben die mensen uitsluit en volken uitsluit. Jullie denken dat je relaties moet verbreken, mensen moet wegsturen, uit elkaar moet rukken. Jullie denken dat je mij offers moet brengen omdat ik mensen uitsluit, maar dat is uitgesloten. Dat is uitgesloten. Juist die mensen waarvan jullie denken te moeten uitsluiten, daar ga ik mijn genade aan tonen, daar ga ik mijn plan in voordoen. En God is veel beter dan wij soms denken. Hij heeft zijn schepping lief en hij is geen God die mensen uitsluit, ook al staat dat soms van hem geschreven. Hij is een God die iedereen insluit, die een vader wil zijn voor iedereen en ook ons wil insluiten omdat hij ons lief heeft. Hij is niet een rechter die in de rechtszaal zit en mensen oordeelt, jij hoort er niet bij, jij wel. Nee, hij is een vader die in de huiskamer zit en je vraagt om bij hem te komen zitten. Want je bent zijn kind. Mijn kinderen hoeven niks te doen zodat ik ze lief heb, dat ik van ze hou. Ze kunnen niks doen waardoor ze mijn liefde niet meer krijgen. Ik hou van ze omdat ze mijn kinderen zijn. Simpel. En zo is het ook bij God. Hij houdt van jou, hij houdt van zijn kinderen. Puur gewoon omdat je zijn kind bent. Onafhankelijk van wat je doet, waar je vandaan komt of wat je hebt gedaan. Dat is het hart van de Vader. Mensen insluiten omdat hij ze lief heeft. En ook het boek Rut eindigt met een geslachtsregister. En eindigt met Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Alsof de schrijver even erop wil benadrukken van, weet je wie er uit die Moabitische komt? David. Uitsluiten, als de Moabitische niet tot het volk mag horen en niet in de tempelsamenkomst mag horen, is dan koning David onrechtmatig door God gekozen? Terwijl hij in de tempel kwam, zelfs het brood, toonbrood daar at. En daarop volgend is dan Jezus, de zoon van David, ook onrechtmatig. Had hij nooit de Messias kunnen zijn, want hij is voortgekomen uit de Moabitische, uitgesloten. Tegen die donkere achtergrond van verwijt, van vervloeking en uitsluiting is hier het verhaal van Rut, de heidense Moabitische, die aangenomen wordt met acceptatie, genade en liefde. Alsof God wil zeggen, dit is hoe ik ben naar mensen die worden afgewezen. Alsof God het tegengeluid geeft van wat er in Deuteronomium staat door het boek van Rut. Het is eigenlijk een wonder eigenlijk dat dit boek sowieso in de Bijbel nog staat. Dat het in is blijven staan, want het geeft zo een tegengeluid tegen wat God zou zeggen in Deuteronomium. God sluit mensen niet uit, hij sluit ze in. En dat is zo'n heerlijke boodschap dat God, zelfs al heb je een slecht verleden waarin dingen zijn gebeurd die, waarvan wij zeggen dat kan nooit door Gods beugel. Daarvan zegt God, maar ik heb ze lief en ik sluit ze in. Mensen die zich afgewezen voelen door mensen, juist door God een bijzondere plek krijgen. Niet om wat ze hebben gedaan, maar omdat ze de keuze maken om Jezus te volgen. Met alle risico's van dien. En dat is zo typisch God. Het boek van Rut is als het ware het tegengeluid van wat mensen hebben geschreven over God. Dat hij mensen zou uitsluiten. Heeft Jezus ooit mensen uitgesloten? Als Jezus zegt van, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Heeft Jezus mensen uitgesloten of heeft hij ze juist ingesloten? Als je iets over God leest wat niet overeenkomt met hoe Jezus is, dan moeten we daar in ieder geval een vraagteken bij zetten. Want Jezus is de exacte representatie, de afspiegeling van hoe God is. Dus we moeten naar Jezus kijken om te zien hoe God is. En niet naar het Oude Testament kijken om te kijken hoe Jezus is. Maar naar Jezus kijken om te kijken hoe God is. En Jezus zou precies hetzelfde gedaan hebben als Rut. Jezus gaat op een gegeven moment naar de synagoge op de Shabbat in Nazareth. Kent het waarschijnlijk, krijgt het boek Jesaja in zijn hand en leest daar een gedeelte uit voor. En dan zegt hij, hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En, zegt hij dan, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En de mensen zijn verbaasd. Oh, wauw, wat zegt hij? Een jaar van welbehagen, geweldig. Alle schuld wordt vrijgescholden en krijg je land weer terug. Maar dit is toch de zoon van Jozef? Wat een woorden spreekt hij. En ze vonden het geweldig. Maar nog geen 5 minuten later wilden ze hem buiten de stad van de berg afgooien. Nog geen 5 minuten later. Uit woede voor wat hij zei. Wat is er in die 5 minuten gebeurd? Wat heeft ze zo kwaad gemaakt? Nou, hij gaf in die 5 minuten gaf hij 2 voorbeelden. 1 van Elia, 1 van Elisa. Hij zei in Lucas 4, vers 25, zegt hij, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er een grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Een grote hongersnood in heel het land Israël. Ook in Israël waren heel veel weduwen. En naar wie wordt Elia gezonden? Naar een heidense vrouw in Sarfat. Een weduwe. Een weduwe die nog maar een laatste beetje meel en olie had voor zichzelf. Elia vraagt aan haar om van hem brood te maken. Dat doet zij en ze ontvangt het wonder dat het meel niet opraakt en de olie raakt niet op. Ze krijgt een overvloedige zegen. Een weduwe in Sarfat. Een heidense vrouw. Een stad die in de huidige Limon ligt. God zag om naar de heiden, terwijl ook in het land zelf heel veel weduwen waren met honger. tegen een donkere achtergrond van mensen waarmee het volk niets te maken wil hebben, Sarfat, toont God zijn goedheid en genade. Hij sluit haar in. Het tweede voorbeeld wat hij aanhaalt is van Naaman. Lucas 4, vers 27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman, de Syriër. Een vooraanstaande legerleider met melaatsheid. Hij hoort dat er een profeet is in Israël die hem kan genezen. En na contact te hebben gehad, wordt hem gezegd, doop jezelf 7 keer onder in de Jordaan om je te wassen. In eerste instantie vindt hij dat een belachelijke opdracht, doet het niet, uiteindelijk doet hij het wel en wordt genezen. Naaman uit Syrië, een heidense man, genezen door Elisa, terwijl er velen in Israël waren die ook melaats waren. Tegen een donker achtergrond van mensen waarmee het volk niets te maken wilde hebben, toont God zijn goedheid en genade. En we zien het Jezus niet alleen vertellen, we zien het Jezus ook doen. Op weg naar het land gaat hij door Samaria heen. Ik ken het verhaal, een volk waar de Jood niks mee te maken wil hebben. En er komt daarbij een put, een Samaritaanse vrouw tegen. Een Samaritaanse vrouw waarmee je niet praat. Hij is met haar in gesprek. En als de discipelen aankomen, zijn ze verwonderd. Waarom praat hij tegen een Samaritaanse vrouw? Dat kan helemaal niet. Jezus wel. En om een lang verhaal kort te maken, ze komt tot geloof met haar een heel groot deel van de stad. Jezus blijft op haar verzoek nog 2 dagen lang in Samaria, bij hen in Sichar. En dan staat er, dat is, volk zegt, wij geloven niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Samaritanen komen tot geloof door een Samaritaanse in gesprek met Jezus. Tegen een donkere achtergrond van mensen waarmee het volk niets te maken wil hebben, toont God zijn goedheid en genade. Dat is het boek Rut. Dat is God. Zo is Jezus. Gods jaar van welbehagen stopt niet bij de grenzen van Israël, maar hij strekt zich verder uit. Hij doet goed aan wie hij God goed wil doen. Hij is genadig voor wie hij genadig wil zijn. Want ook wij waren allemaal eens aan die overkant van die Dode Zee. Ook wij waren eens allemaal vreemdelingen. We waren allemaal Moabieten. Uitgesloten van de zegeningen van God. Allemaal vreemdelingen. Maar nu, zoals het woord ons zegt in Efeze 2. Nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Zo bent u dus geen vreemdelingen meer, maar burgers en huisgenoten van God. En de vraag aan ons vandaag is eigenlijk, vanuit het verhaal van Rut, wie is jouw Moabitische? En dan gaat het niet om een algemene groep mensen die je liever negeert, zoals moslims of LBTQHUI, of aanhangers van Trump of van de vorm van democratie, of mensen die alweer op de A12 bezetten, of Ajaxiden zoals ik. Het gaat niet om een algemene groep, nee, het gaat dan heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Die irritante collega die je negeert. Die vervelende buurman, zoals mijn onderbuurman. Dat pestige kind op school. Dat familielid dat je niet kan uitstaan. Of erger nog, dat gemeentelid waar je eigenlijk zegt, van, daar hoef ik even niks mee te maken te hebben. Wie is jouw Moabitische? Hoe staan wij nu als huisgenoot van God tegenover mensen waar we eigenlijk niks mee te maken willen hebben? Aan wie vraagt God het woord van vandaag ons tegen die donkere achtergrond Gods genade te tonen, zijn liefde te tonen, omdat het ook zijn kinderen zijn? Of is dat uitgesloten? Is Gods goedheid en genade uitgesloten? Dat is eigenlijk nooit uitgesloten. Want we hebben een goede God, een liefhebbende Vader die niemand uitsluit. Jezus zegt dat we onze vijanden moeten liefhebben. Onze vijanden. Waarmee je misschien wel zegt van God, ik heb geen vijanden. Jullie hebben vijanden. Die moet je liefhebben. Hij sluit alleen. Hij heeft heel de wereld verzoend met zichzelf. En heeft ons de bediening gegeven om mensen die nog niet weten dat ze verzoend zijn met God, om die te verzoenen met hem. En zeggen, joh, je mag een kind van hem zijn, Gods genade en liefde tonen. En dat hij niemand uitsluit, ook niet jouw Moabitische. Laat ons zo weer een kerk zijn die het levende brood toont aan de mensen. Die een goede boodschap hebben voor hun. Dat hoe je ook went of keert, wie je ook bent, God wil ook jou insluiten, want hij heeft jou lief. Wie is jouw Moabitische? Amen. Zullen we nog danken voor zijn vriend. Vader, we weten, Heer, dat u een goede God bent. Vergeef ons als we mensen de rug toekeren of niks van ze willen weten, niks mee te maken willen hebben, maar dat we juist, misschien tegen ons gevoel in, gewoon tonen wie u bent. Uw goedheid, uw liefde, uw genade. Dat we ook die anderen willen omarmen zoals u ons omarmt. Dat we die anderen mogen liefhebben zoals u ons hebt lief gehad toen ook wij nog vreemdelingen waren. Uitgesloten van het erfrecht. Maar dat u ons hebt geroepen, dicht bij u genomen en in ons woont. Laat ons zo die liefde hebben, dat levende brood aan de mensen tonen, Heer, van wie u bent. Opdat uw kerk niet naar Moab zal vertrekken. Maar dat Moab juist in uw gemeente zal komen. Omdat daar te vinden is wat ze nodig hebben. Jezus Christus. Help ons, Heer, om die vrijmoedigheid te hebben. Om dat te delen met mensen om ons heen. Ook al staan ze ons niet aan. U bent een vriend van zondaars. Omdat u ze allemaal in uw feest wil hebben. En u wilt ons gebruiken in uw dienst. Niet als slaven, maar als kinderen van God. Die bij u mogen zijn. En daar willen we u verdanken in Jezus' naam. Amen.